Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Als je van deze podcast houdt, ga dan zeker even een kijkje nemen op de website wimoosterlink.be. Daar vind je de show notes bij elke aflevering met foto's. En dan kan je in de winkel onder meer een boekentrui kopen, made in Belgium, om deze podcast te steunen zolang de voorraad strekt. Abonneer je daar ook op de nieuwsbrief als je dat wil voor boekentips en podcastnieuws. Bjorn Joska is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1973, politicus bij Groen. Hij studeerde geschiedenis aan de universiteit, begon als gemeenteraadslid in de stad Lokeren en is volksvertegenwoordiger en fractieleider van zijn partij in het Vlaams parlement. Hij was onder meer voorzitter van de coronacommissie. Hij schreef zelf een boek over het kamp van Lokeren, waar na de Tweede Wereldoorlog verschillende vermeende collaborateurs opgesloten werden. Belangrijk voor zijn verhaal, want in dat kamp zat onder meer zijn grootvader aan moederskant. Zijn grootvader aan vaderskant was een Poolse soldaat die meehielp bij de bevrijding. Ik zocht Bjorn Joska thuis op. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Exaarde, deelgemeente van Lokeren. Ik passeerde mijn eigen middelbare school onderweg naar zijn huis. We gingen zitten aan zijn bureau op de eerste verdieping, waar ook de bibliotheek is. Tijdens het gesprek vertelt hij over de merkwaardige geschiedenis van het huis waar hij woont, over zijn interesse voor geschiedenis, zijn notaboekje waarin hij citaten opschrijft. De naam van mijn oud-leraar Latijn valt onverwacht voor mij in het gesprek. Ons gemeenschappelijk verleden. En hij onthult dat hij een boek over zijn familie aan het schrijven is, waar zijn familie zelf nog niet helemaal van op de hoogte is, blijkt. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan zoals steeds in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Bjorn Joska.
Dit is eigenlijk boven de living en de keuken. Dus we zijn op de eerste verdieping van het woonhuis, want dit was een oud café. Ooit was het boerderij, maar het is zo de laatste, laat ons zeggen, toch wel de laatste 60, 70 jaar voordat wij hier kwamen wonen, was het eigenlijk café. Café de Glimlach. Dus we zijn eigenlijk op de bovenverdieping van Café de Glimlach. En dus dat was een heel notoire café in Exaarde, waar dat we hier zijn, omdat dat was een van de eerste cafés. Hier is een heel beroemde bedevaart.
Ah, ik zag zo kapelletjes.
Voilà, de staties die je afgaat. Staties. En dus de staties die lopen eigenlijk in onze straat hier en die draaien dan richting wat zij in Exaarde noemen de Verre Kapel. En de Verre Kapel, daar was dan uiteindelijk de laatste statie. Uh-huh. Nu, heel veel jonge mensen die in Exaarde geboren en opgegroeid zijn, vertellen dat ze in Café de Glimlach hun eerste pint ooit hebben gedronken, als ze op leeftijd waren, want die moesten natuurlijk verplicht ook die staties doen. En als ze een bepaalde leeftijd hadden, dan was dit hier een van de eerste cafés na de zoveelste statie, en dan mochten ze hier een pint drinken. Dus ik vermoed dat hier heel wat verhalen in de muren en in de vloer zitten. De vloer beneden die is eigenlijk gerecupereerd van hierboven, want die was eigenlijk een stukje kapot. Maar goed, we hebben het op deze manier gerestaureerd. En helemaal op het einde had het café ook wel wat een bedenkelijke reputatie. Wat ik ook altijd interessant vind, cafés met bedenkelijke reputaties. Er moet hier blijkbaar op een gegeven moment ook wel in het weekend topless bediend geweest zijn.
Meent je het?
Ja, ik heb dat ook aan mijn echtgenote voorgesteld, maar ze zag dat minder zitten. En dus op een gegeven moment was de buurt heel tevreden als de vorige eigenaar het eigenlijk gekocht heeft toen het café op de fles ging en er een woonhuis van gemaakt heeft. En wij zijn nu de tweede eigenaars nadat het een woonhuis is geworden. Dus we zitten in Café de Glimlach.
Maar wat een geschiedenis, zeg. Ja. Zo vinden en topletten, dat is fantastisch.
En geschiedenis is... en dat ga je ook terugvinden in mijn bibliotheek. Dus ik heb eigenlijk twee onderdelen in mijn bibliotheek. Ik heb lang getwijfeld van hoe ga je... Je bouwt een bibliotheek op, maar hoe ga je dat nu onderverdelen, dat je daar je weg in vindt? Het is vrij simpel. Achter mij en die kant is eigenlijk alles wat non-fictie is. Dus dat is mijn geschiedenis. Ik ben historicus, dus ik heb heel veel geschiedenisboeken. Die kant is fictie. En we hebben nog een stukje poëzie eigenlijk ook. Dat is de manier waarop we het onderverdeeld hebben, tenzij dat er bepaalde reeksen zijn, die houden we wat samen. En dus eigenlijk vind ik op die manier mijn weg altijd in de bibliotheek.
Het is bijzonder, want meestal staat bij mensen de boekenkast of de boekenkasten staan tegen de muur. En soms aan de ene kant en dan aan de andere kant ook nog. Bij jou, bij jullie, staan de boekenkasten midden in de ruimte.
Ja.
Alle drie. Hè?
Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben lang getwijfeld hoe dat we het gingen doen. We hadden deze boekenkasten al en dus we hebben de boekenkasten gebruikt om de ruimte wat te compartimenteren.
Ja.
De tafel waar dat we aan zitten is eigenlijk de tafel die ik ken uit mijn jeugd, die van bij mijn grootouders komt. Nu, toen mijn grootmoeder naar het woonzorgcentrum ging, mijn grootvader was toen al overleden, niemand wilde die tafel. En nochtans was dit de tafel waar haar eigen kinderen, en ze heeft er toch een heel pak gehad, en ook haar kleinkinderen, en we zijn nog altijd met heel veel... Ja, wij kenden die tafel altijd van op bezoek te gaan bij Bomma en Bompa. En ik had zoiets van, ja, ik breng die gewoon naar Café de Glimlach. En dan heb ik meteen alle verhalen van de familie ook nog eens zitten. Dus de tafel is nu de tafel waar ik zit, die ik in beslag heb genomen omwille van corona. Toen moesten we plots thuiswerken. In het begin zat ik aan de tafel beneden, maar dat is niet zo handig. Want ik ben nogal... Allee, we hebben nu netjes opgeruimd voor uw komst, Wim. Ja. Dus, want ik ben nogal een rommelaar, dus dan lag ik er beneden op tafel, lagen al mijn stapels en mijn dossiers. Dus nu doen we dat hier. En mijn echtgenote zit aan de andere kant van de boekenkast, zodanig dat... Ook in corona, wij konden hier samen werken. Als er vergaderingen waren, dan deden we dat met de koptelefoon. Je zou denken van de boekenkast en de boeken zijn eigenlijk een muur, maar ik bekijk dat eerder als een verbinding tussen de ene plek en de andere plek.
Een verbinding tussen jou en je... Prachtig.
Boeken zijn altijd verbindingen.
Maar zo mooi bedacht eigenlijk. Wel teleurgesteld dat je opgeruimd hebt. Ik had liever de chaos gezien.
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, mijn echtgenote zag dat toch niet zitten. Die zei van, als
imago.
Wim Oosterling komt, dan gaan we toch een beetje moeten opruimen.
Een beetje, kijk, ja, niet maar, voilà, goed, voilà. Een beetje, allee, dat passeer ik toch ergens wel. Ik zie het als een compliment. Goed. Drie boeken. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is van José Saramago, Het Evangelie volgens Jezus Christus.
Hier ligt het.
Ik heb eigenlijk Saramago leren kennen, denk ik, zoals zoveel, en nu moet ik even in mijn bibliotheek kijken, de... Memoriaal van het Klooster, dat was het eerste wat ik gelezen heb.
Okay.
Ik denk dat dat ook het eerste boek zo was waarmee Saramago bij ons doorbrak. Dat is eigenlijk dankzij mijn echtgenote dat ik dat gelezen heb. Dus wij wisselen ook wel boeken en boekentips uit. En in het begin moet ik eerlijk zeggen dat ik een beetje heb moeten wennen aan Saramago. Geen leestekens vaak, nieuwe zinnen beginnen met een hoofdletter, dus je moet zelf het ritme zoeken in zo'n boek. Maar waarom heb ik dan toch gekozen voor Het Evangelie volgens Jezus Christus? Ik vond dat grandioos gevonden, dat hij eigenlijk het evangelie vertelt niet volgens de evangelisten, maar vanuit het standpunt van Jezus zelf. Met een heel belangrijke rol ook voor Maria Magdalena in het boek. Trouwens, hij is ook omwille van dit boek in de ban geslagen van de Portugese kerk. Oh. Dus men kon daar niet mee lachen. Ik denk zelfs dat men een poging heeft gedaan, ik weet niet of het helemaal gelukt is, van hem een bepaalde Europese literaire prijs niet toe te kennen onder druk van Portugal en de Portugese kerk.
Wat was daar dan mis mee?
Ja, daar zitten een aantal, scènes in die men blasfemisch vond. Nu, de meest grandioze scène in het boek, en waarom ik toch nog altijd terugkeer naar Saramago als een van die boeken die... Ik heb hem ondertussen twee keer gelezen. Er zit op een gegeven moment een scène in waarbij... Jezus te horen krijgt wat zijn lot gaat zijn. Dus God deelt hem eigenlijk mee op een bootje op het meer van Galilee. En de mist trekt eigenlijk... De mist trekt volledig... Alles is dicht. En God deelt hem eigenlijk mee dat hij om zijn wereldgodsdienst te verspreiden toch een slachtoffer nodig heeft. En dat hij geen andere weg ziet om... Als hij echt een wereldgodsdienst wilt hebben, dan moet Jezus sterven aan het kruis. Nu, de scène is grandioos, omdat op een gegeven moment horen ze dat er iemand zwemt richting het bootje in het midden van het meer. En die kruipt mee aan het in het bootje en participeert aan het gesprek, dat is de duivel. Maar de duivel speelt een heel speciale rol, want die gaat langs de kant van Jezus staan en probeert samen met Jezus om God te overtuigen om hem niet aan het kruis te nagelen en om hem toch niet te slachtofferen, dat dat toch wel een heel wreed lot is en dat dat allemaal wel best kan zijn in het kader van een wereldgodsdienst. Maar God plooit niet, want die heeft natuurlijk een plan. Uh-huh. En de duivel zegt tegen Jezus, kijk, ik heb geprobeerd, weet dat ik geprobeerd heb, maar... Het lukt mij niet. Dus dat vond ik, toen ik die scène las, een paar keer dubbel gelegen van het lachen. Ik vond die heel fantastisch gevonden. Ja. En dus als mensen aan mij vragen van wat moet ik lezen van Saramago, dan zeg ik vaak, ja goed, iedereen kent Memoriaal van het Klooster. En er staan er daar nog een aantal, De Tocht van de Olifant, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal gekende, de Stad der Blinden, Stad wat iedereen kent. Kenst, ja. Maar er zijn weinig mensen die het evangelie volgens Jezus Christus kennen. En dus, voilà.
Ja. En dus je zei, je hebt goed gelachen met die scène. Wat heeft dat boek met jou gedaan? Wat is voor jou het belang van dat boek?
Het belang van dat boek is dat je, wat ik eigenlijk ook een stuk als historicus altijd wel heb opgezocht, dat is dat aan verhalen zijn altijd verschillende kanten. Je hebt niet, er is niet zoiets als één waarheid. Het hangt vaak af vanuit welk standpunt dat je naar bepaalde dingen kijkt. En dat brengt hij op een fantastische manier. Ook om Maria Magdalena laat hij daar ook aan het woord. En die heeft een hele negatieve connotatie in het verhaal van Jezus. Maar hij maakt daar eigenlijk een hele strijdende vrouw van. En dus, vind ik eigenlijk fantastisch hoe dat je... ingaat tegen bestaande beeldvorming en eigenlijk door op andere manieren, maar wel via figuren, hun kijk op de zaak te geven, dat je toch andere perspectieven geeft in het verhaal. En zijn taalgebruik, dat was voor mij nieuw. Dus hij heeft eigenlijk een hele fantastische pen. Ook het feit dat die interpuncties daar niet is, dat het komma's zijn, dat het hoofdletters zijn, dat het heel lange zinnen zijn. Eens dat je dat onder de knie hebt en dat je dat ritme, is het een fantastische taal. Ja, ja.
Ja. Dat van een ander standpunt, dat is de politicus ook die spreekt, denk ik, toch? Ja?
Dat is ook een stuk de politicus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms moeilijk heb en misschien ook wel... Ik word wat ouder en ik begin het daar moeilijker en moeilijker mee te krijgen. Hoe, ook wij, soms kamperen op het eigen gelijk. En ik probeer toch ook in de mate van het mogelijke te snappen wat een politieke tegenstander, hoe daar wordt gekeken naar een dossier, naar een probleem en probeer... door mij in het standpunt te zetten en op die manier te kijken, ook te kijken waar de verbinding kan liggen en waar de oplossing kan liggen. En dus, dat spreekt me ook wel vaak aan in boeken van... Te kamperen op het eigen gelijk. Ik vind het belangrijk dat je in een discussie helder je standpunt kan neerzetten, maar het echt blijven kamperen en er bij wijze van spreken een fort rondbouwen, dat is niet mijn manier van aan politiek doen.
Nee, ja. Oké. Okay. Wanneer wist je dat je politicus wou worden of ging worden?
Eigenlijk was dat gevoel er wel misschien, in mijn ogen wel vroeg, maar ook in de logische context van mijn opleiding aan de universiteit, was voor mij eigenlijk een stukje de schellen vielen wat van mijn ogen. Ik had een hele goede leerkracht geschiedenis gehad in het middelbaar, Werner van den Abele, die heeft mij trouwens samen met een collega van hem, een leerkracht Nederlands, de liefde voor boeken bijgebracht. De leerkracht Nederlands op een heel andere manier dan de leerkracht geschiedenis. De leerkracht Nederlands, herinner ik me nog zeer goed, dat was meneer Wijmeers, die las op een gegeven moment, ik denk dat wij toen in het de vijfde middelbare gezeten hebben.
Welke school was dat?
Hier, Tatteneum in Lokeren.
Oké. Okay.
Ja, ja. En die las op een gegeven moment, die begon de Coldmoorden van Jeff Gerards voor te lezen. Maar die deed dat heel slim. Die stopte aan een cliffhanger. En dan legde hij dat boek weg en die zei van, voilà, ik heb nu een stukje voorgelezen uit Jeff Gerards en eigenlijk was zijn boodschap, trek uw plan. Ik ben als een pijl uit een boog vanuit de klas naar het fietsenkot gelopen, want dat was het laatste uur. Ben op mijn fiets gekropen, ben zo snel mogelijk naar de bibliotheek in Lokeren gereden, want ik dacht, als iedereen dat idee heeft, moet ik zien dat ik eerst ben, want anders is dat boek weg. En heb daar dus... in mijn boekentas De Coldmoorden, en dat was geen dunne boek, hè. Dus ik heb maar moeten duwen om dat ding erbij te krijgen. En ik ben s'avonds beginnen doorlezen en ik was eigenlijk verkocht. Ik was weg.
Dat was zijn truc.
Ja. Dat was de truc. En dus ik denk ook vaak... ik probeer dat met mijn kinderen ook. Die zijn ondertussen 22 en 18. Ik zeg altijd, er zijn boeken voor jullie. Het is alleen een kwestie van op de juiste boeken te vallen. Nu, mijn jongste is een ongelofelijke lezer. Mijn oudste, die gruwelt daarvan. Mm-hmm. En toch af en toe, en dat doet me wel eens deugd, zie ik hem wel eens naar boven sluipen, omdat hij dan toch vindt van, ik zal maar eens kijken in de bibliotheek of er niets voor mij staat. Maar ik heb, ja, bij mij waren dat de coldmoorden en dan de tweede leerkracht geschiedenis, Werner van den Abele. Dat was iemand die gaf les over de 1e mei en dan dacht heel de klas, Werner van den Abele is socialist. Hij gaf die les over 11 juli en de Vlaamse beweging. Het zal toch een Vlaams nationalist zijn. Rerum novarum, het zal toch niet waar zijn, zeker? Het is een tjeef. En dus wij wisten niet hoe, welke... Daarna heb ik hem beter leren kennen als ik zelf aan de universiteit zat. En heb ik ook een lemmaatje over hem geschreven in de nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. Hij was eigenlijk een linkse flamingant. Maar die heeft mij ook ergens wel politiek getriggerd, zonder dat hij daarom... Die geen politieke uitspraken, maar gewoon de manier waarop dat hij... En dan aan de universiteit, ja, je leert mensen kennen, je ziet debatten. De op dit moment zo verguisde Herman de Croo, die heb ik daar voor het eerst eigenlijk in een auditorium in een politiek debat zien doen. En toen was ik ook al samen met mijn... Toen mijn vriendin vandaag mijn echtgenote, en die zag ook wel het beestje begint te kriebelen.
Ja?
Dan heb ik op mijn communiezieltje beloofd dat ik nooit in de politiek ging stappen.
En tegen haar?
Ja, zie waar ik nu zit. Gelukkig zijn we nog altijd samen. En is een van mijn grootste supporters, maar dat heeft toch wel wat tijd gevergd toen dat ze door had van, ja, dit ga ik niet meer tegenhouden.
Maar wat was het probleem? Dan zat zoiets van, ach, please, doe mij dit niet aan. Geen echtgenoot in de politiek, dit wil ik niet. Of wat was het probleem?
Ik weet niet juist, dat zou je aan haar moeten vragen wat juist het probleem was, waarom ze het niet zag zitten. Ik denk inderdaad, ja, zij zag ook wel, als ik iets gepassioneerd doe, dan ga ik ook vol.
Ah, ja. Ja.
Ik ben ook een heel gepassioneerde fietser. Dus ik volg trainingsschema's, ik volg voedingsschema's. Ik zie dat ik mijn kilometers doe. Er is iemand die voor mij die schema's opmaakt en zo. Dus als ik iets doe, dan doe ik het gepassioneerd.
Maar dus toen, op de NIF, je kreeg les van Bruno de Wever, de broer van Bart. Ja. Toen is die politieke microbe wel opgekomen, wel begonnen.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, Bruno speelt daar een vrij essentiële rol in. Omdat Bruno, voor ons was, toen waren professoren nog, niet zoals in de vorige decennia, maar in het begin jaren 90, als ik op de universiteit zat, ja, professoren waren nog professoren. Die stonden nog op een verhoogje. Nu, Bruno was toen nog geen professor, was assistent, was dokter, had wel een doctoraat gemaakt. Maar aangezien mijn promotor Herman Balthazar toen ook provinciegouverneur was, was het regelmatig Bruno die les gaf. En die gaf les aan een kleine groep, onder andere over de Vlaamse beweging. Maar die daagde ons uit om met hem in debat te gaan. Dat was voor ons nieuw. Dus die gaf zijn visie op bepaalde onderdelen van de Vlaamse beweging. En dan keek die rond in dat seminarie. En dan zei hij gewoon, het kan niet zijn dat hier iedereen het eens is met wat ik vandaag gezegd heb. En in het begin waren wij heel zo van... We gaan toch niet iemand die een doctoraat over het Vlaams Nationaal Verbond geschreven heeft en geroemd wordt over... want zijn greep naar de macht is echt... Dat is een monument, dat is ook een schakelpunt in die geschiedenis van de geschiedschrijving van die Vlaamse beweging. Je hebt mensen zoals Lode Wils, maar je hebt ook Bruno de Wever die daar dan in die voetsporen loopt. Dus in het begin waren wij vrij bedeesd. Nu, ik kan u wel zeggen, dat seminarie is regelmatig geëindigd in heel stevige debatten. Die leerde ons ook debatteren. Die had dat ook blijkbaar van thuis meegekregen. Dus het feit dat een Bart de Wever een heel goede debater is, komt van ergens. Mm-hmm. Nu, misschien een anekdote. Ik mag ze misschien nu wel onthullen. De nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, ik heb hem al laten vallen, werd voorgesteld in het wat vandaag het Letterenhuis is in Antwerpen. Daar recht tegenover was een, ik weet niet of het er nog altijd is, maar was toch een café waar dat je ook iets kon eten. Want als ik daar in de bronnen zat, want die hadden ook allerhande briefwisseling van figuren en voor mijn eigen onderzoek heb ik daar gezeten, kon je aan de overkant een spaghetti, een croque monsieur. Maar goed, dus die nieuwe encyclopedie wordt voorgesteld. Wij zijn daar met een aantal mensen, waaronder toen nog Bruno en Bart de Wever, als zijnde allebei historici, de een in Gent, de ander in Leuven. na de receptie bij de lancering daar terechtgekomen. En ik kan u verzekeren, het debat tussen de twee, 's morgens na heel veel, heel veel geestrijk vocht, dat ik daar toen heb meegemaakt, was toch op een behoorlijk hoog niveau, maar ze waren het duidelijk niet eens. Daar zijn wel wat verwijten de tafel over, maar altijd wel op niveau. Ah, ja. Dus,
verwijten op niveau?
Ja, dat kan ook. Dus je kan dat ook op een hele... En dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb mij toen toch wat achteruit gezet. En had niet de ambitie om daartussen te komen, maar het was stevig. Het was stevig,
ja, ja. Oké, goed. Voilà. En dus Saramago leert ons om te kijken vanuit een ander standpunt naar de dingen. En dat is wat je daaruit haalt uit dit boek.
Absoluut.
Oké, jouw eerste boek, Het Evangelie volgens Jezus Christus. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek, we hebben hem al vernoemd, was eigenlijk een tip van Bruno de Wever, die eigenlijk zei, je moet Pierce lezen, tussen Oder en Zenne. Twee rivieren, twee grootvaders, twee wereldoorlogen. Mm-hmm. Hij heeft mij dit gesuggereerd, omdat ik zelf ondertussen de vraag heb gekregen en toegezegd heb, en ondertussen ook een contract getekend heb, dus ik hang vast aan een nieuw boek bij Karel Drab en bij Erzberg over mijn twee grootvaders. Dat ondertussen, dat voorlopig de werktitel, want hier ligt al wel wat grif klaar, elk aan hun kant van de geschiedenis, vraagteken. En wat een stukje, ook een verhaal is wat ik bij Pierce ook terugvind, hij heeft twee grootvaders.
Je gaat vertel eens even van hem en dan straks van jou. Ja, okay,
dus hij heeft twee grootvaders, uiteraard. Iedereen heeft twee grootvaders. De ene is eigenlijk een Poolse Jood of een Joodse Pool, zoals dat je het wil omschrijven, uit het toenmalige Breslau, Duitse Rijk, wat vandaag Wroclaw is, denk ik, in Polen. En zijn andere grootvader komt uit Vilvoorde en is een katholiek, Flamingant, Vlaams nationalist. En eigenlijk de beide leggen uiteraard een heel ander traject af in die Tweede Wereldoorlog. De ene raakt in de ban van de collaboratie Vlaams nationalisme. De andere moet omwille van zijn Joodse identiteit vluchten. Blijft wat te lang ook hangen in zijn stad, terwijl de rest van de familie aan het vertrekken is een ondernemer. Dat zie je bij de andere grootvader ook, die in Vilvoorde ook eigenlijk een winkel heeft. Dus het is een heel boeiend verhaal, waarbij dat je heel duidelijk ziet dat je denkt dat je met gescheiden werelden te maken hebt, maar waarbij dat je ziet dat op een gegeven moment die families toch samenkomen door het huwelijk van één dochter en de één zoon. En daar is Pierce laat ons zeggen, product van. Die twee rivieren, twee grootvaders, twee wereldoorlogen, toen ik een aantal weken geleden aan Bruno liet weten van, ze hebben mij, Karel Drabbe heeft mij te pakken. Toen zei, dat is zowel Bruno, maar ook Koen Aerts, waar ik een heel goed contact mee heb, hebben mij toen een aantal tips gegeven en dit was er eentje van Bruno.
Want dit boek is super recent, van vorig jaar.
Van vorig jaar.
Ja, en Joseph Pierce klinkt als dus een Brits naam, maar is natuurlijk is van Vilvoorde.
Is van Vilvoorde,
dus ja, dat is gewoon een vraag.
Ja, okay. Ja, je zou denken, als je het boek ziet liggen, Joseph Pierce, zou je denken van oké, dat is een Brit, ja.
Ja, en maar het lijkt ook een boek van 2004 of zo, over van een Brit, maar het is dus eigenlijk gewoon iemand uit Vilvoorde. Oké, goed. Dus, en nu moet je even goed uitleggen, want bij jou is het ongeveer hetzelfde.
Het is ongeveer hetzelfde en toch niet helemaal. Ja. Nu, ik heb wel al gedacht als ik het zat te lezen, Pierce heeft zijn grootvaders nooit echt gekend.
Ah ja.
Ik wel.
Ja.
Dus ik wou al aan Bruno sturen, ik heb een voordeel.
Het gaat beter zijn.
Ja, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, want ik vond het straf al. Ik vond het al straf. Nee, bij mij is het enigszins anders. Dus ik heb een grootvader langs moederskant die naar het Oostfront is getrokken, die rechtstreeks getekend heeft begin 1941 bij de Waffen-SS. En ik heb een grootvader langs de vaderskant die delen van onze streken ook heeft helpen bevrijden. Die dus bij de bevrijding een rol gespeeld heeft.
Ja, dus echt helemaal aan de andere kant.
Helemaal aan
van
de andere
de
kant. En dus vandaar dat de werktitel ook is van elk aan hun kant van de geschiedenis. Maar wel met een vraagteken. Waarom? Omdat ik steeds meer, hoe verder, hoe dieper dat ik in die dossiers ligt te duiken, ook wel kruispunten zie waarop ze elkaar eventueel ook een stuk mogelijk zijn tegengekomen. Ze waren alle twee behoorlijk gelovig. Wat trouwens een van de motivaties was van mijn grootvader langs moederskant om te collaboreren. Dat verklaart hij zelf toch. Ik heb een interview met hem dat ongeveer een 30 jaar oud is en wat ook een rol gaat spelen uiteraard in het boek. Het is heel raar om uzelf als jonge interviewer, uw grootvader, want ik heb dat dus nu allemaal zitten herbeluisteren. Het is een heel vreemd gevoel, over de dood heen, dat uw grootvader tegen u praat. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook af en toe het gevoel had, hier is hij toch de jonge historicus licht om de tuin aan het leiden. Dus ook dat is soms...
Ja?
Ik was toen pas beginnend, ik was nog in opleiding.
Ja.
Maar ook mijn grootvader langs de vaderskant was diep gelovig en was eigenlijk al communistisch Polen met zijn familie uit. Dus is ook omwille van het communisme een stuk vertrokken. Mijn grootouders langs vaderskant die zijn getrouwd, dat heb ik ondertussen achterhaald, in Saint-Quentin in Noord-Frankrijk in 1946. Dus ik ben nu bezig om een stukje familiegeschiedenis, maar de vraag van Karel Drabbe, en ik ga daar ook op, ben daar ondertussen op ingegaan, is om deze keer niet het klassieke historische werk te maken, maar dus eigenlijk literair historisch te gaan. En dus de gaten die in het verhaal zitten, want er zitten altijd, de bronnen laten nu regelmatig in de steek, van die ook dicht te dromen. Dus ik ga dat ook
dus,
doen.
Dus fictie, als het ware, dialogen toe te voegen waarvan je niet weet of ze plaatsgevonden hebben,
bijvoorbeeld. Ja, en ook opties openlaten, over bepaalde scenario's die ik denk die mogelijk zijn gebeurd. Nu, het rare van... De vraag van Karel Drabbe kwam misschien net op tijd in die zin.
Even zeggen, Karel Drabbe is dus is een uitgever. En Erzberg, wat je noemde, is eigenlijk een vrij recente uitgeverij die hij opgericht
die
heeft.
Die hij opgericht
en dus vandaar, dat is jouw contact dan.
Ja, dat is mijn contact met Karel Drabbe. Mm-hmm. Nu, zijn vraag kwam omdat natuurlijk de actualiteit... Het gebied waar nu op dit moment we opnieuw met oorlog in Europa worden geconfronteerd, Rusland die Oekraïne is binnengevallen, heel veel van de steden en de dorpjes die vandaag elke dag in de krant staan of op het nieuws te zien zijn, daar is mijn grootvader in sommige daarvan gepasseerd aan het Oostfront. Dus ik heb een eerste keer het interview terug volledig beluisterd. Allee, het is ongeveer 6 uur, want ik heb hem in een aantal schijven geïnterviewd. En het is heel vreemd dat dus de namen soms van dorpjes en steden die vallen, komen vandaag ook terug. Dus daar zit een... wij dachten dat de Tweede Wereldoorlog definitief was afgesloten. Ik denk dat hij met de recente inval in Rusland voor een aantal mensen terug opengebroken is.
Ja.
Omdat je dus, je ziet gewoon een aantal zaken terug naar boven komen.
Ja.
En dus, voilà, vandaar.
Maar fascinerend. Zeg, jouw vader en jouw moeder hebben al... Want natuurlijk, jij komt daaruit voort.
Ja.
Dus jouw vader en jouw moeder hebben elkaar dan dus ontmoet... Uiteraard een heel lang na de oorlog, want je bent van 73.
Ik ben van 73, ja.
Dus, en hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn die twee grootvaders dan samengekomen tot bij jou? Dat is de vraag.
Dat is eigenlijk de vraag, ja. Die woonden eigenlijk in Vogelvlucht. Nu moet ik schatten. Ik denk niet dat die anderhalve kilometer uit elkaar woonden. Dus mijn grootvader... die uit Polen kwam, die is na de Tweede Wereldoorlog niet teruggekeerd. Die wou niet terug naar communistisch Polen.
Mm-hmm.
Uit de dingen die ik nu heb samengepuzzeld, moet hij al vroeger vertrokken zijn, waren die eigenlijk al een stukje weg uit communistisch Polen. En die is terechtgekomen in Waasmünster en die heeft heel zijn leven gewerkt bij de Manta. De Manta was een textielfabriek die dekens maakte. Solimio dekens, dat was toen het topproduct sinds lang en nog lang daarna, tot als de Manta failliet gedraaid is. We hebben nog een aantal Solimio dekens, want wij kregen met kerstmis de dekens met de fouten in, die ze niet konden verkopen, die lagen onder de kerstboom. Maar dat is goede kwaliteit, Wim, want we hebben hier nog een paar liggen en die zijn nog altijd dik in orde. En grootouders langs de moederskant, die woonden in Zombeke, wat eigenlijk een gehucht is van Waasmünster, maar dat is vandaag grondgebied Waasmünster. Omdat mijn grootmoeder, haar vader, dus mijn overgrootvader, was een kunstschilder, Edmond Verstraeten. Je ziet hier ook in huis nog wel een aantal van zijn schilderijen. En die woonde in Zombeke, op een domein waar hij schilderde. En die had voor zijn kinderen grond genoeg om een huis te bouwen. Dus mijn grootouders woonden eigenlijk beneden aan de berg. Aan zijn domein had hij dus een aantal stukken grond en daar hebben mijn grootouders een huis gebouwd. Maar dus die zaten, ik denk niet op 1,5 kilometer van elkaar. En dus mijn vader en mijn moeder hebben elkaar leren kennen in hun jeugd. En ook dat, denk ik, gaat toch een rol spelen in mijn boek. Ik kan mij niet voorstellen dat de zoon van een bevrijdingssoldaat en de dochter van een collaborateur, als die iets met elkaar begonnen te hebben in, laat ons zeggen, de jaren... Ja, begin de jaren 70.
Ja. Ja.
Dat geen aanleiding heeft gegeven tot geroddel en achterklap in een dorp zoals Westminster.
En ook de vraag is ook natuurlijk of dat tussen hen dan geen... Of dat geen strubbelingen tussen hen veroorzaakt heeft.
Het enige wat ik daarop kan zeggen is... wat ik uit mijn eigen ervaring altijd als kleinkind heb gezien, is dat die konden wel samen door één deur. Die konden ook wel eens samen aan tafel zitten. Nu, mijn grootmoeder, langs de moederskant, heeft een heel grote rol gespeeld in de manier waarop mijn grootvader, maar eigenlijk ook mijn onkels en tantes, dus haar kinderen, zijn omgegaan met, de collaboratieverleden, de schandvlek van...
Ja.
Zij heeft daar altijd over gewaakt als een soort van taboe. Zij was een poortwachter.
Daar mocht niet over gesproken worden.
Nee. En als daarover gesproken werd, was dat in hele bedekte termen.
Dus omdat de vrouw wiens man de collaborateur was?
Ja. Okay. Ja. Ik heb haar ook ooit geïnterviewd. Dus ik heb, als mijn grootvader al overleden was, ook gedacht van ja, wij zitten altijd te kijken naar de daders, maar daar zit ook een wereld rond. Vandaar heb ik haar toen ook geïnterviewd en zij heeft eigenlijk het ritme overgenomen na de Tweede Wereldoorlog. Als zij terugkwam uit de gevangenis, was het gedaan van, hoe moet ik het zeggen, naar zijn pijpen te dansen, er werd naar haar pijpen gedanst.
Ja.
En zij heeft ook meteen ervoor gezorgd dat hij niet, ondanks het feit dat daar wel wat broederband en Sint Maartensfondsen en zo, daar is mijn grootvader eigenlijk nooit in actief geweest. Ze heeft heel die episode eigenlijk een stuk dichtgelegd.
Ja.
Met het gevolg dat toen ik een twintigtal jaar geleden mijn onderzoek deed naar het kamp van Lokeren, een van de gevangenissen waar mijn grootvader heeft gezeten, niet iedereen in de familie even hard heeft geapplaudisseerd. Nu, ze weten nog niet, nu natuurlijk wel, dat ik ondertussen met een tweede boek bezig ben.
Ja.
Ik denk dat er een aantal zullen zijn die zich opnieuw pas zullen verslikken in de koffie. Maar goed, het is vaak, en ik kan hier ook zo een aantal boeken uithalen. Je hebt daar bijvoorbeeld De Stamhouder staan. Het zijn vaak de kleinkinderen die, de dekseltjes van de potjes trekken.
Maar dus wat jij nu zegt is dat nu nog altijd toegedekt is in de familie. Dat het moeilijk is om in de familie daarover te praten, is dat zo?
Ja, ja. Er zijn nog altijd nonkels die ondertussen toch allemaal ver richting de 80 en sommigen al boven de 80 zijn, die niet snappen waarom dat ik daar nog altijd mee bezig ben. Ja. Die vragen, waarom nu? En dan is mijn antwoord, wanneer dan wel?
En vind je dat lastig?
Nee, omdat... Ik vind dat niet lastig. Soms irriteert mij dat wel wat, omdat ik zoiets heb van... Goed, ook ik neem een bepaald engagement. Daar hangt een consequentie aan vast. Hij heeft daar ook een prijs voor betaald en dat kon ook niet anders. Hè? Want ik ben ook altijd, ik kom ook uit de school van Bruno de Wever die zegt van die mensen moesten gestraft worden. Mijn grootvader heeft die straf ook verdiend. Wat je ziet is een heel lappendeken in de familie dan. Als ik bij zijn kinderen ga kijken, een heel lappendeken van reacties. Er zijn een aantal mensen die daar iets over willen zeggen, maar er zijn er heel velen die dat potje absoluut nog altijd, dag van vandaag, anno 2023, helemaal gedekt willen houden. Maar het is boeiend om te zien waarom iemand op die leeftijd met drie kinderen op een gegeven moment een heel ver engagement pakt. Want je kan collaboreren en collaboreren, maar dit is een heel ver engagement. Hè. Je gaat vechten in een vreemd leger in het buitenland, terwijl uw vrouw thuis zit met drie kinderen. die ook haar gezin door die Tweede Wereldoorlog trekt. Hij komt een paar keer naar huis met het gevolg dat ze eindigt met 5 kinderen. En dan met 5 kinderen de repressie door. Het moment dat je geviseerd wordt langs alle kanten.
Het moment dat haar man dan opgesloten was in dat kamp van Lokeren als dus, collaborateur.
Ja, heeft ze heel veel geluk gehad dat er een heel groot netwerk en dat ook haar vader, de kunstschilder, bij wijze van spreken, er was en dat er ook een familie was. Dus waarom zou dan een van de kleinkinderen niet dieper mogen kijken van, goed, hoe loopt dat nu in zo'n familie? Hoe komen we nu zover? En hoe komt dat nu dat... Het is toch fantastisch gegeven dat je dus 2 grootvaders hebt waarbij je de indruk hebt die vertrekken elk van aan hun kant. Maar op een gegeven moment kruisen die levenspaden. Zie je zelfs een aantal parallellen zitten. Dat diep geloof dat hen toch ergens bindt. En daar komt dan, daar komt dan een huwelijk van. En daar komen ook kleinkinderen van. Ja. Die dan, hoe moet ik het zeggen, de beide identiteiten combineren.
Ja. Oh. En dus wat daar ligt is zo al een beetje researchmateriaal.
Ja,
of zo.
Ik heb wat research gedaan de afgelopen weken. Wat soms niet evident is. Dus omdat je moet ook toestemming krijgen om in de strafdossiers te gaan kijken. Dus ik heb nu uiteindelijk toestemming gekregen, ook dankzij Koen Aerts. En dan leer je... Allez, ik ga natuurlijk niet te veel onthullen, want ik moet nog een boek schrijven.
Dus dat moet nog
maar
in, elk, een boek ook nog eens lezen.
Dus dat. Maar ik moet eerlijk zeggen dat af en toe ga ik niet veel moeten veranderen, want de verhalen vallen soms als goudklompjes in je schoot op het moment dat je zo... Dan lees je zo een getuigenis. Want ja, dat zijn processtukken, daar zitten getuigenissen in. Daar zit ook van mijn grootvader een verklaring in waarom hij gecollaboreerd heeft. Staat helemaal haaks op hetgeen wat hij mij verteld heeft in het interview. Dus ik had zoiets van, dit wordt spannend en boeiend. Ja.
Okay.
En ik ga hem daar niet op afrekenen, maar ik vind het wel boeiend om te zien van wat hij verteld heeft in de jaren 40, op het moment dat hij zichzelf is gaan aangeven. Maar wat hij dan zoveel jaren later aan mij heeft verteld.
Ja, in de familie verteld.
Voilà. En dus ook daar bestaan allerhande verhalen over en wordt het boeiend om tussen te lopen. Ja.
Wauw. Vind je het leuk of vind je het lastig om te moeten gaan schrijven, om dat boek te moeten gaan schrijven, gaan maken?
Ik heb ondertussen wel al wat geschreven. Ik heb ook zelf een boek geschreven en dan herschreven 20 jaar later. Ook op vraag van diezelfde Karel Drabbe, die mij regelmatig wel eens lastig valt. Maar hij heeft gelijk. Het is, ik vind het plezant om te doen, maar het is werken. Mm-hmm. Voor mij is het werken. Ook als ik mijn eerste boek herschreven heb na 20 jaar, dan zag ik ook wel van, ik was toen wel heel jong toen ik dat geschreven heb. Dus,
over welk boek heb je nu?
Het Kamp van Lokeren.
Dat boek, oké.
Ja. Dus, en ik heb dat dus herschreven. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft waarschijnlijk niet enkel te maken met je bent jong, maar het heeft ook te maken met, ik heb nu ook al veel meer gelezen. Dus ik ben er echt van overtuigd dat, we hebben regelmatig nu in de politiek discussies over het taalgebruik gaat achteruit op scholen enzovoort. En ik hoor dat ook van een aantal mensen op de universiteit. Als wij examens moeten verbeteren, er worden heel veel meer taalfouten gemaakt dan vroeger. Ik ben er nogal van overtuigd, en misschien wijk ik daar wat af van het beeld dat men vaak van mijn partij daarover heeft, dat mensen die veel lezen en die talig zijn, die nemen sowieso een voorsprong. En dus we moeten op een of andere manier, en ik zeg niet dat je dat manu militair moet doen, want leeslijsten, dat werkt toch niet. Dat heb ik hier gezien met mijn oudste ook, met de leeslijst. Die kwam eens in het middelbaar naar huis en die zei, ik heb een leeslijst en ik ben in de bibliotheek geweest en er stond al geen ene, want iedereen was al gepasseerd en ik keek de leeslijst na en ik zei, van de 20 die erop staan, staan er 18 boven. En dus toen zei hij, staan er hier 18 boven? Ik zeg, ja, staan 18 boven. Ik zeg u niet de welke, maar er staan 18 boven. En toen slaagde hij erin om terug te komen met het gouden ei van Tim Krabbe. Ik had hem gesuggereerd van, pak die 18, haal die eruit, plooi die eens open in het midden en begin eens een paar pagina's te lezen. Op het moment dat je denkt van, dit is iets, pakt het. En dan kwam hij naar beneden met het gouden ei van Tim Krabbe. En toen vroeg ik hem waarom het gouden ei... Dat was het dunste dat er tussen stond, tussen de 18. Ik dacht, het dunste dat er tussen stond. Daar waren we weer. Dus leeslijsten werkt volgens mij niet. Nee. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen op een of andere manier... En dat hoeft niet altijd romans of non-fictie te zijn, of geschiedenis te zijn, maar dat er wel altijd iets is wat je graag leest.
Mm-hmm.
En ik denk als we daar meer een stuk terug op kunnen inzetten, dan jongeren leeshonger krijgen, dat we dan ook een stuk van het probleem wel kunnen oplossen. Er wordt heel veel op schermpjes gelezen, dag van vandaag. Ik zelf ook, hè, ben daar ook schuldig aan. We zitten nu eenmaal in zo'n samenleving. Ik heb zelfs sinds kort, wat ik nooit had gedacht, een e-reader gekocht. Daar staat zeer veel op, dat is handig. Er is alleen maar één probleem. Ik kan het niet doorgeven aan mijn echtgenote of aan iemand anders, want anders
ben ik mijn e-reader kwijt.
Ja. Dus ja, niet handig. Maar ik ben er wel van overtuigd, er bestaat voor iedereen wel ergens leesvoer. Je moet het alleen weten te ontdekken. Ja. En dan denk ik ook, taal is fantastisch om mee te spelen. Als je de liefde voor taal en het spel daarin kunt overbrengen, dan ben je denk ik al een heel deel vertrokken. En dan keer ik misschien terug naar mijn meneer Wijmeers, die er gewoon in slaagde mij het begin van de coldmoorden voor te lezen. Niet meer deed dan dat. En voor mij was dat de vonk die genoeg was. Hè.
Waren er in huis toen als kind, waren er toen boeken in huis?
Weinig, geen.
Okay, dus het was echt zo de bibliotheek
van Loeren. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben vrij snel begonnen met dus zelf boeken te verzamelen. Ik had er 2 jaar geleden, we kwamen tot de constatatie, of vooral mijn echtgenote, van je hebt er eigenlijk te veel, want ik moest dubbel beginnen zetten. En dan heb ik voor de eerste keer iets gedaan wat ik eigenlijk niet graag doe. Ben er eens doorgegaan om boeken eruit te halen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er dan toch een paar uitgehaald waarvan ik dacht, oké. Dit kan ik wel missen. En dan, dan maak je weer plaats. En dan ontdek je weer nieuwe dingen. Hè? Want ik zie daar nu, kijk naar boven, Colson Whitehead. Die Amerikaanse schrijver. Onder andere de Ondergrondse Spoorweg en zo. Fantastische schrijver. De Jongens van Nickel. Mm-hmm. Een grandioos boek. Die heb ik eigenlijk leren kennen. Ik weet niet wie dat mij die gesuggereerd heeft. Maar dat is een van de, vind ik, straffe Amerikaanse schrijver.
Bij mij heeft Obama die mij aangeraden.
Ja.
Allee, niet persoonlijk, hè?
Ja. Ja, dat zou straf geweest zijn. Hello, Wim. En die lees ik heel graag. Maar ik heb ruimte gemaakt, hè, voor boeken.
Ja, ja.
En een andere die ik ook heel graag gelezen heb, maar die zet ik in reeks samen. Die heb ik gelezen. Die zweeft wat tussen hoe moet ik het zeggen, wetenschap en literatuur, is Voskuil. De hele reeks
het
over het bureau.
Is dat zo goed, ja?
Ja, dat, nu, ik was toen zelf actief op de universiteit en deed ook wel onderzoek naar alles wat te maken had met mijn volkscultuur en zo, als onderbouw voor een Vlaamse beweging, die daar ook heel hard mee bezig geweest zijn. Nu, het Voskuil heeft, ik denk in 7 delen, zijn ervaring op het onderzoeksbureau in Nederland, hè, het zogenaamde Meertens Instituut, maar hij noemt het AP Beerta Instituut. En het is eigenlijk een... Het is een roman, maar het is niet echt een roman, het is een sleutelroman. Dus je kan er zo de namen, concordantielijst vind je nog altijd terug op internet. Er zitten ook een aantal Vlaamse professoren tussen, altijd boeiend. Waar hij eigenlijk zijn ervaringen in het onderzoeksinstituut, maar het is een soort van het bureauleven. Hè. Maar,
ja, dat is zoiets gedaan. Dat zo... In de podcast is de eerste keer dat iemand, denk ik, dit noemt in de podcast. Dat is echt zo, terwijl dat wel heel bekend is en
Op het moment dat... Dus Voskuil is op pensioen gegaan als onderzoeker in het Meertens Instituut. En die moet al heel lang met dat idee gespeeld hebben. Ik ga daar ooit over schrijven en... Het Meertens Instituut zijn mensen die dit een afrekeningsroman noemen. Wat ik ook al boeiend vind, een afrekeningsroman. Bestaat dus ook, er bestaan heel veel romans, maar het is een afrekeningsroman. Die trekt zijn collega's er op een ongenadige manier door. Mm-hmm. Die maakt heel het onderzoek naar volkscultuur behoorlijk belachelijk. Mm-hmm. Terwijl hij daar heel professioneel mee bezig geweest is, heel zijn leven. Zijn vrouw vindt eigenlijk, want ze komen nogal uit het anarchisme, dat hij niet moet gaan werken, dat ze zeggen, ga maar aan geld verdienen. Dat is nu helemaal op zijn kop gevallen, dus dat zit daar ook in. En op het moment dat deel 1 en deel 2 waren verschenen, was het zo'n hype in Nederland, dat die verschenen natuurlijk om de zoveel tijd, dat we op een gegeven moment boekenwinkels middernacht open deden als het nieuwe Voskuil-deel er was, zodanig dat de Voskuil-fans eigenlijk het nieuwe deel onmiddellijk konden consumeren. Dus dat is een gigantische hype. En ik moet eerlijk zeggen, daar zitten heel veel knappe dingen in, heel veel humor, maar het is niet door iedereen, want hij haalt iedereen er ongenadig door. Ja, een afrekeningsroman.
Oké, okay, voilà. Goed. Voilà. Kijk, bij deze extra aanrader. We komen van een soort, voorspiegeling van jouw eigen boek dat er dan binnenkort aankomt. Joseph, ja. De Vilvoordenaar Joseph Pierce met Tussen Oder en Zenne. Wat is jouw derde boek?
derde boek is een boek dat ik gekregen heb voor mijn verjaardag van een vriend, Alice Zenitaire, De kunst van het verliezen. En je gaat zien, Wim, dit is een brandschoon, brandnieuw exemplaar. Je gaat gewoon tegen mij zeggen, Joska, je hebt dat boek niet gelezen. Wat is nu het geval? Ik was daar zodanig van onder de indruk, en als ik onder de indruk ben van een boek en mensen vragen aan mij, wat moet ik lezen? Dan, soms geef ik ook wel eens een boek mee. En ik zit in een berucht en beroemd lokaal dan toch wielerclubje, dat heet De Trage Coureurs.
Echt?
Ja, De Trage Coureurs betekent dat we samen uit, samen thuis. Dat is het principe.
Okay.
En dus met een van de trage coureurs, zijn echtgenote leest ook zeer veel. En dus heb ik al bijvoorbeeld een Jan Brokken aangeraden. Ik ben een heel grote fan ook van Jan Brokken. Daar had ook een van de drie boeken, had ook Jan Brokken kunnen zijn. Maar goed, ik moest kiezen. En De kunst van het verliezen, ik kende de auteur absoluut niet. Heb ik aan hem uitgeleend en eigenlijk ook aan zijn echtgenote. Zij hebben het zelf alle twee met heel veel plezier gelezen. Hebben het dan doorgegeven aan hun kinderen. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, maar dat boek hangt nu eigenlijk half uit elkaar. Ja. Dus, maar geef mij dat gewoon terug, want ik had daar ook... Ik streep nogal eens iets aan en dan schrijf ik vooraan pagina zoveel, een citaat of zo. Dus ik heb dat graag terug. Maar gelukkig schrijf ik die citaten ook, als ze echt goed zijn, in een klein boekje. Dan hou ik dat wat bij. Je weet nooit... Een keer in een toespraak, of exact. Weet ik veel wat, dat je Politicus dat kan gebruiken. Voilà. En dus hij zei, nee, dat gaan we niet doen. Dus hij heeft mij mijn boek teruggegeven, maar in een brandschoon, brandnieuw exemplaar, wat ik natuurlijk nog niet gelezen heb, want ik had het net gelezen.
En je had de citaten erin overgeschreven?
Jawel, gelukkig wel. Dus gelukkig staan mijn citaatjes uit het eerste exemplaar.
Okay. Jij hebt ze zelf.
Ja, ik heb ze zelf gelukkig overgeschreven. Waarom vind ik dit nu een grandioos boek? Omdat het ook wel een stuk... slaat op mij, waar ik ook trouwens in mijn eigen boek mee aan de slag wil gaan. Dit is iemand van Algerijnse afkomst, die op een gegeven moment eigenlijk vaststelt dat die tweede identiteit die ze heeft, dus ze woont in Frankrijk, ze is Franse auteur, maar van Algerijnse afkomst, dat die identiteit toch op een gegeven moment begint te trekken. En dat heb ik eigenlijk ook gehad. Na de vechtscheiding van mijn ouders heb ik heel lange tijd de Poolse, het stukje Polen dat in mij zit opzij geschoven, genegeerd. Maar eigenlijk hou je dat niet vol.
Omdat dat jouw vaderskant was?
Ja, omdat dat mijn vaderskant was. En dus, maar je houdt dat eigenlijk niet vol. En dus ben ik een paar jaar geleden voor de eerste keer in Polen geweest. En eigenlijk maakt zij hetzelfde mee. Zij trekt eigenlijk, het is een roman, maar er zit heel veel van haarzelf in. Zij trekt eigenlijk naar Algerije. En dus op die manier ontdekt ze eigenlijk een stuk haar vaderland, ook in dat geval. En stelt ze eigenlijk vast van... Ja, je krijgt dat daar eigenlijk niet uit je systeem. Mocht dat nog proberen, zoveel als dat je wilt. En dus vandaar De kunst aan het verliezen. Ik vond het is een hele mooie roman. Het is wel al wat jaren geleden dat ik hem gelezen heb. Het is een heel mooie roman.
Mm-hmm.
Dus, en ik dacht van, misschien moet ik aan Wim laten zien van, kijk, dit is een brandschoon exemplaar. En toch heb ik het gelezen.
Ja, heel goed. Zeg, die vriend die jou dat gegeven heeft, heeft hij dat gegeven om die reden? Omdat hij voelde van, dat is echt iets voor u?
Dat is een collega uit de gemeenteraad, Alain Debout, die lesgeeft in Sint Lodewijks College. Die geeft Grieks en esthetica.
Alain Debout?
Ja. Die jij misschien wel nog...
Ik denk dat ik les van hem heb.
Dat denk ik wel, ja. Ik heb wel nu met hem een beter contact dan voorheen. Ik zal u zeggen waarom. Hij heeft ondertussen ook geschiedenis gestudeerd. Ik heb hem daar proficiat voor gewenst dat hij nu eindelijk een serieuze opleiding ging volgen. Maar dat is een grapje, dat is een grapje. Nee, wij komen goed overeen. En heeft voor mijn verjaardag... als hij verjaart, zorg ik voor een boek. En als ik verjaar, zorgt hij voor een boek. En wij proberen elkaar ook... de goede boeken toe te schuiven. Dus hij heeft mij dit toegeschoven. Het laatste wat ik voor hem heb gekocht was de Baskische auteur Vaderland. Ik zou het moeten gaan zoeken. Ik ga het Sarak zoeken in mijn bibliotheek. Dat ging...
ik voel een T en een X na elkaar.
Ja.
Atxiit.
Ja, dat is een heel... Dat had ik ook nog kunnen kiezen. Dat zat ook nog ergens in mijn hoofd. Maar ik ga dat straks hier wel terugvinden.
Dus jullie ruilen goede boeken?
Wij ruilen goede boeken voor de verjaardag. En dus hij had mij dit gegeven. Het heeft een tijdje lang, want ik lees overal. Dus ik lees hier. Ik heb een zeteltje dat aan het raam staat. Maar ik lees ook in mijn bed. Dus het heeft heel lang klaargelegen naast mijn bed. Nu... meestal ga ik niet al te vroeg slapen en is lezen dan gewoon het ritueel van het in slaap vallen. Dan, als ik dan twee pagina's haal en mijn ogen vallen dicht, ja, dan weet ik van ik ga... Dus het heeft er heel lang gelegen. En dan heb ik het op een gegeven moment heb ik gedacht, voert, ik neem het mee op vakantie, zoals dat dan gaat. En dan heb ik het in één ruk uitgelezen. Dus echt heel goed. Ja, het is echt heel goed. Dus wij proberen zo elkaar iets te geven waarvan dat we zeggen van, dat moet je lezen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Doe hem veel groeten.
Ga dat doen.
Ja, echt?
Ga dat doen. Ja,
ja, het was, ik heb daar enkel ongelooflijk goede herinneringen aan.
Ja, ja, het is een hele, hele fijne man.
Ja.
Ook met een hele fijne humor.
Ja.
En ik zeg het, wij zitten samen in de gemeenteraad. Dus ik heb hem als collega in de gemeenteraad.
Zelfde partij of andere partij?
Dezelfde partij. Zelfde partij. Dus ook dan nog.
Okay. Nee, ik heb... Ik heb Bart Somers al te gast gehad in deze podcast. En ja, ik moet zeggen dat net zoals dit gesprek met jou, eigenlijk, dat, ik vind het wel ergens gelijk. In de zin dat het ook een bijzonder interessant gesprek was over waarin dat politiek engagement en persoonlijk verleden en geschiedenis zo samenkomen of zo. Dus dat is wel heel, heel mooi. En hij noemde jou ook als collega-lezer.
Ja. Ja, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen in het parlement. Daarvoor kenden wij elkaar eigenlijk niet. Maar we hebben heel snel vastgesteld dat we in dezelfde, wij noemen dat dezelfde rayons, hè, zoals in de supermarkt, dat we in dezelfde rayons lezen. En dus, Bart heeft ook een hele particuliere familiegeschiedenis, hè, toch ook wel. En dus wij vinden elkaar zowel in dat verleden,
ja,
een stuk, ook de manier waarop dat we daarnaar kijken, regelmatig kijken wij daar op dezelfde manier naar. En we lezen ook nog eens in dezelfde boeken.
Ja, ja,
dus
ja,
ja. Met Bart heb ik een heel goed contact. Ik tip hem geregeld, hij tipt mij geregeld. Hij is ook een veellezer. Dus ik denk dat hij regelmatig in de uren dat hij in de auto zit op de achterbank, dat er heel wat boeken worden verslonden. Bij mij is dat dan op de trein. Hè.
Ja, ja.
Er moet een onderscheid zijn tussen een minister en een parlementslid.
Nee, ik bedoel tussen Open VLD en Groen.
Zou ook kunnen. Maar nee, en ik moet eerlijk zeggen, wij waarderen elkaar niet enkel als politici. Wij waarderen elkaar ook als mens, maar ook als lezers. Dus we hebben op een stom toeval ontdekt dat wij eigenlijk alle twee regelmatig in hetzelfde soort van boeken zitten te lezen.
Ja. Dat klein boekje met die citaten,
ja,
dat is dus, dat doe je dat heel vaak of is dat gewoon maar heel af en toe?
Heel af en toe. Ja. Haal ik dat ik denk van, goh, dat kan ik misschien toch nog eens ergens gebruiken in een lezing of een toespraak of zo. Of dan schrijf ik dat op. Dus bij haar, maar ik zou het beneden moeten halen, het ligt ergens in de kast, heb ik er ook een citaat uitgehaald.
Ja.
Ja. Okay, ja. Ja, dat ik heel mooi vond, omdat ik het gevoel had, dat gaat eigenlijk over mij.
Ja, echt?
Ja.
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 Kan je iets gebruiken in je boek?
Dat zit daar, daarom dat zit
al,
het ook klaar.
Dat is voilà, uiteraard als begin zo. Hoe heet dat als opdracht?
Ja.
Ja, jouw drie boeken, ja, ik kan niet anders dan natuurlijk ergens vermoeden dat ze alle drie te maken hebben met wat je vertelt over de twee grootvaders en het verleden dat dan samenkomt in jou, hè. Ze gaan daar alle drie over, of tenminste het eerste, Saramago, gaat dan over hoe kijk je op een andere manier, maar dat heeft daar natuurlijk ook allemaal mee te maken. Klopt dat, dat beheerst dat dan jouw leven zo hard?
Ja, ik denk dat wel. Ja, ik denk niet dat het, dat het toeval is dat ik deze drie boeken op tafel schuif, maar ik kan er ook nog, ik zeg het, nog een pak andere op tafel schuiven waar dat veel minder speelt.
Ja.
Ik heb daar waarschijnlijk wel een, misschien onbewust een afwijking op. Hè? En iedereen heeft recht op een afwijking. Ook meer dan één, vind ik. Het is misschien niet toevallig dat identiteit, verleden, het verschillend kijken naar dingen. Maar ook, wat mij bij Saramago is, gaat het over veel meer. De fantastische taal die hij gebruikt, spel met taal dat daarin zit. Wat eigenlijk ook, bij Zenitaire vind ik niet enkel taal, maar ook het verhaal. Het fantastische verhaal. Dat zit bij Pierce ook. Pierce is ook, het is geen klassiek historisch, het is ook goed geschreven. Maar ja, ik heb wel een voorliefde voor... als je gaat rondlopen in mijn bibliotheek, ga je regelmatig wel boeken terugvinden die daarmee een stuk te maken hebben.
Ja, de lat ligt hoog voor je eigen boek.
Dat heb ik mij ook al, bedacht.
Een soort pijnlijke blik naar
beneden. Heb ik mij ook al bedacht.
Zeg, en heb je het... Maar ik weet niet goed wat ik daarmee wil vragen, maar heb je het gevoel dat zich... Want je hebt het nu over jouw leven en jouw persoon, jouw lezen, het boek dat je gaat schrijven, je familie. Maar zit dit alles ook in jouw politiek engagement in je politieke werk?
Vind ik wel. Misschien niet zo vaak qua inhoud, maar wel qua methodiek. Qua inhoud, ja, ik ben nogal gevoelig aan wat geven we door aan volgende generaties. Vandaar ook mijn engagement binnen een ecologische partij, omdat ik het van belang vind dat iedereen eigenlijk, iedereen heeft recht op een gezonde omgeving, op een proper milieu. Iedereen heeft ook recht, wat mij betreft, op geluk. Dus dat sociale en dat groene zit bij mij wel... ik ben niet de donker groene, maar bij mij gaan de twee hand in hand, hè, dat sociale en dat groene. En dus vandaar, denk ik, inhoudelijk zie ik ook wel... vind ik dat toch van belang, hoe dat we een samenleving doorgeven. Het tweede, qua methodiek, ik ben wel een dossiervreter. En dat heeft te maken met mijn historische opleiding. Mijn ervaring is dat je moet nooit tevreden zijn met het eerste antwoord dat je krijgt van een minister. Als je een lastige vraag stelt of je zit in een lastig dossier, dan zal het antwoord er vooral op gericht zijn om je zo snel mogelijk weg te krijgen van het dossier. Bij mij is dat meestal het signaal om door te bijten. En wat ik eigenlijk ook in mijn historisch onderzoek doe, het is niet omdat je in het begin niks vindt dat er niks is. Mm-hmm. Je moet alleen blijven zoeken. Mm-hmm. En dus, er zijn toch een aantal dossiers waar ik... ministers mee heb lastig gevallen, die dan ook wel soms eens media halen, maar die te maken hebben ook met wie ik ben als historicus. De eerste tegenslag gaat mij niet het veld uitslaan, wel in tegendeel, dat is bij mij de motivatie om dieper te gaan zoeken en harder te gaan doorduwen in een bepaald dossier. En dus, ik moet eerlijk zeggen, Carlo Ginzburg heeft daar ooit, de rechter en de historicus, is eigenlijk een wetenschapper die geschreven heeft van wat is nu het parallel tussen historisch onderzoek en tussen mensen die in een rechtbank werken. En die zag heel veel overeenkomsten. Ik denk dat er ook heel veel overeenkomsten zijn tussen historisch onderzoek en aan politiek doen. En zeker de manier waarop ik wil aan politiek doen. Ik blijf niet graag aan de oppervlakte hangen. Ik besef dat ik af en toe een rol moet spelen in de dagjespolitiek. Maar er moet ook iets naast zitten, in mijn ogen. Er moet ook een lange termijn. En die lange termijn, dat zijn voor mij dossiers waarbij ik echt de minister ga controleren. En op het moment dat ik doorheb dat er iets niet klopt, ja, dan vraag ik ook stukken op, wat niet altijd op applaus wordt onthaald. En krijg ik het niet via het parlement, wat soms wel eens gebeurt, dan vraag ik het gewoon op via de wetgeving openbaarheid van bestuur. Dus ik ben wel getraind, dankzij mijn historische opleiding, om niet bij de eerste nee achteruit te gaan zitten en te zeggen, oké, ik heb geprobeerd, maar er kwam niks. Nee, dan zoek ik de omweg als methode. Mm-hmm. Dan ga ik een andere weg op om toch te geraken waar ik wil geraken. Dus daar zit wel wat parallel op, ja.
Oké, goed. Ik moet nog één ding vragen. We hebben een gemeenschappelijk verleden.
Ik heb mij dat zitten afvragen.
Nee, ik ga me verrassen daarmee.
Ja, ik heb me dat zitten afvragen. Maar
stel direct
ik ben er niet geraakt.
Nee?
Nee, ik ben er niet geraakt.
Herhaal eerst nog even jouw drie boeken, daarna zullen we het erover hebben. Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was José Saramago, Het Evangelie volgens Jezus Christus.
Twee?
Het tweede boek, Joseph Pierce, Tussen Oder en Zenne, Twee rivieren, Twee grootvaders, Twee wereldoorlogen.
Ja. En drie?
En drie was Alice Zinitaire, De kunst van het verliezen.
Ja. Oké. Dankjewel voor jouw drie boeken. Want we hebben het gehad over... je weet niet wat ik ga zeggen.
Nee, ik weet het niet.
Ik vind het zo leuk. Naast, we hebben het gehad over jouw lezen, politiek, geschiedenis. Ook over, je hebt gezegd wielrennen. Ja. Heeft niks met wielrennen te maken.
Ik dacht al.
Nee. Theater, je bent ook wel heel erg geïnteresseerd in theater. Je hebt ook lesgegeven aan de toneelacademie van Maastricht.
Maastricht, ja.
Ja, inderdaad, effectief.
Ja. Cultuurbeschouwing heb ik daar gegeven.
Voilà, inderdaad, ja. Is politieke vorm van theater?
Ja.
Ja, een beetje.
Uiteraard.
Je hebt dat, het is nuttig om iets met theater
te
hebben.
In mijn jeugd, daar ben ik mijn ouders dankbaar voor, die hebben mij naar de muziekschool gestuurd, nu de muziekacademie in Lokeren. Mijn broer is heel muzikaal, ik niet. Ik stond op de achterste rij, maar ik moest mee. En ter compensatie mocht ik dan dictie en voordracht doen. Dus, en ik ben daarin doorgegaan, in dictie en voordracht. Ik heb zo snel mogelijk muziek laten vallen, want dat was niet voor mij. Dus de afspraak was, het eerste openbaar examen, dwarsfluit, moet je halen. En ik moet eerlijk zeggen, Wim, heel eerlijk, na dat openbaar examen, wat ik dus gehaald heb, ik denk dat ik net met mijn hakken over de sloot gegaan, ben ik thuisgekomen en een dwarsfluit bestaat uit 3 stukken. Ik heb die 3 stukken, en ik heb die dwarsfluit in 3 stukken terug uiteengehaald, in de doos gestoken en ze nooit meer opgedaan. En ik ben dan doorgegaan in voordracht en... Ja, dictie had ik eigenlijk al een stuk achter de rug. Af en toe ook wel eens op de planken gestaan in mijn jongere jaren. En ik heb dus geen enkel probleem om voor een volle zaal, want je wordt daar ook op getraind. Hè. Ja. En je kent ook alle trucken van de forum om dat te doen. Ik heb geen enkel probleem om voor een volle zaal, zelfs eventueel los uit de pols, iets te doen. Gewoon ook omdat dat... Ja, dat heeft mij altijd, ook altijd geboeid. En voor mij is niet enkel op mijn fiets kruipen een ontspanning, maar ook 's avonds in een theaterzaal, als mij dat lukt, en ik doe dat terug meer en meer, omdat ik vind het echt van belang, kan ik echt wel genieten van een hele goede theatervoorstelling. En er is gelukkig in Vlaanderen heel veel goed theater.
Vroeger, als kind, deed ik mee aan voordrachtwedstrijden.
Ik ook.
Vooral in de buurt van Lokeren, waar ik les had op de muziekacademie van Lokeren. Bij Chris van den Durpel, onder meer.
Aha, ik bij Tresco Pieters.
Maar bij al die voordrachtwedstrijden in Lokeren en omgeving won ik nooit. Ik won nooit, want ik werd altijd verslagen door de broers Roska.
Ja...
Zo herinner ik mij dat.
Ja. Mijn excuses, Wim.
Het is helemaal niet erg. Nee, het is goed.
Er was er ene die ik nooit won, die ik bijna gewonnen heb. Maar toen heb ik voor de eerste keer een kleine zin kwijt. En dat was de beruchte voordrachtwedstrijd van de Melomanen in Gent. En die heb ik dus nooit gewonnen. Nee. En maar... ik was op weg naar winst. Ik voelde aan alles van, ik ben op weg naar winst. En toen was ik het. En iemand anders die, als het gemengd was, waar ik regelmatig mee in de, hoe moet ik het zeggen, in de arena stond, was Friedel de Sage.
Ah, echt waar? Ah, nee.
Ja, want ik... Toen Tresco Pieters die stimuleerde dat, dus ik rotste heel het land rond naar voordrachtwedstrijden. Ja. Van in Roeselaar de Rodenbach-wedstrijd tot weet ik veel waar te velde. En inderdaad, ja, ik won regelmatig. Ja, dus sleepte dan boeken en andere dingen mee naar huis.
En jouw broer, want jouw broer Thor, heet jouw broer?
Thor,
ja. Ook toch, of niet? Want in mijn hoofd
ja, maar
wel.
Die deed dat minder.
Oké, okay, maar
ja,
hij ook
deed dat minder, want hij was, hij is vandaag ook nog altijd bezig met piano, dus eigenlijk professioneel pianist.
Maar kreeg hij dat de broer zo?
Ja, we waren met, ja, het lijkt wel zo een of andere bende, zo, de bende van de Joskas.
Ja, jullie vonden altijd. Dus.
Veel, niet altijd.
Maar in mijn hoofd was dat altijd.
Ja, ik heb dat heel graag gedaan en daar ook geleerd van... Ja, zenuwen onder controle te krijgen. Hè? Want ja, nu klinkt dat misschien raar, maar als je zo als 10, 11, 12, 13-jarige een podium opkruipt. En dus dat heeft mij wel, dat helpt mij nog altijd in de dingen die ik vandaag doe.
Ja, en het verenigt een aantal dingen, namelijk literatuur. Ik breng poëzie vaak. En dan dat podium en dan het toespreken van mensen. En,
Kijk, maar dus ik dacht zo van Wim Oosterlinck, ja. En ik kon het nooit plaatsen, maar ik dacht, ja.
Ja. Het is lang, heel lang geleden. Ja. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Veel succes met het boek. Ik kijk er naar uit.
En ik ga jou een exemplaar bezorgen.
Dat is heel erg. Dank je wel. Ja. En dank je wel voor je interview.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Björn Joska. Ik was zelf wat gedaan door de heftigheid van wat hij vertelde. Die familiegeschiedenis, jong, wauw. En door ons klein stukje gemeenschappelijk verleden. Ga eens kijken op de website wimoosterlinck.be. Daar vind je een foto van de boekenkasten van Björn Joska. Daar kan je je abonneren op de nieuwsbrief. Daar vind je alle andere afleveringen van 3 boeken. Ook die met Bart Somers, waar we het over hadden. En daar vind je een lijst van alle boeken waarover we spreken in deze aflevering. Allemaal gratis. Het enige waarvoor je wel moet betalen is als je een boekentrui wil bestellen. Maar daar steun je wel de podcast mee. wimoosterlinck.be, zolang de voorraad strekt. Doe mij een plezier. Geef sterren of een recensie aan de podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent. Zo help je de podcast verspreiden. En zeg vandaag of morgen...
aan twee vrienden of vriendinnen dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.